Een goede zondagvoormiddag, luisteraars. Welkom bij ons actualiteitenmagazine Satelliet. Elke zondagvoormiddag oppost hier bij Familieradio Saturnus. 105.9, de lokale frequentie voor de lokale radio met lokale nieuwsfeiten, lokale berichtgeving, lokale actualiteit. Mijn naam is Patrick Vermeer, u krijgt de groeten mee van Jan van der Werf. Hij is er vandaag niet bij, maar volgende week dan hoor je hem met een bespreking van de gemeenteraad van aanstaande woensdag. En dan wordt hij vergezeld door Paul Veerman van de Schrijvende Pers en een hele trits gemeenteraadsleden en schepenen. Maar zover is het nog niet. Vandaag gaan wij het hebben over iets helemaal anders. We gaan het hebben over het DONA-project en dat staat voor Drugpreventieopleiding naar Nee Antwoorden. We praten daarover zo dadelijk met iemand van de Maldegemse Rijkswacht. En uiteraard krijg je ook nog een aantal gemeentelijke berichten en een paar activiteiten op uw ochtendbord geserveerd. Dat doen we zo dadelijk na een openingstukje muziek. En we hebben de heren van Supertramp gevraagd om voor ons dit programma te starten. De heren van Supertramp, en je zou dat bijna de prehistorie kunnen noemen, It's Raining Again. Zoals altijd, luisteraars, begin ik met een paar berichten van de gemeente, van onze lokale overheid. Eerst en vooral een melding van de dienst Archief, het gemeentelijk archief van Maldegem en mevrouw Koertmanslaan. De openingsuren voor het tweede kwartaal, en dat is gisteren ingegaan, dat tweede kwartaal, tot 30 juni. Tijdens dat tweede kwartaal is de leeszaal toegankelijk elke woensdagnamiddag van 2:30 tot 4:30. En de leeszaal is eveneens, maar dan wel om de 14 dagen, afwisselend geopend op vrijdagavond van 4 tot 7:30 en op zaterdagmorgen van 9:30 tot 12:00. Voor die precieze openingsdagen en uren met die afwisseling, daarvoor zou ik u toch wel aanraden om dat eventjes echt aan te gaan concreet navragen of te gaan nakijken op het archief zelf. Maar u weet dus wanneer u er eigenlijk wel terecht kunt. Ik geef even het telefoonnummer 050 71 30 05. En het gemeentebestuur van Maldegem wenst over te gaan tot de verkoop van een aantal buitenwerking gestelde voertuigen. Er zijn er drie: een lichte vrachtwagen Citroën diesel van bouwjaar 85, een lichte vrachtwagen Renault Traffic diesel van 85 eveneens en een vrachtauto Mercedes kipwagen uit het bouwjaar 80. Deze voertuigen zijn te bezichtigen op het gemeentelijk depot in de Steengouwerslaan, dat is op het industrieterrein naast het containerpark hier in Maldegem. Het gemeentebestuur vraagt geïnteresseerden voor deze aankoop of aankopen een schriftelijk bod te richten aan het college van burgemeester en schepenen Martien de Maldegem en dat voor 12 april. En de Belgische Federatie tegen Kanker krijgt van het gemeentebestuur de toelating om actie te voeren in Maldegem en dit naar aanleiding van hun jaarlijkse zonnebloemactie. De opbrengst van deze actie gaat integraal naar het kinderkamp dat ieder jaar georganiseerd wordt en naar de ondersteuning van nog andere jongerenprojecten. De actie gaat door van zaterdag 20 mei tot en met zondag 28 mei. En dan maakt onze burgemeester ook nog bekend dat de gemeenteraad in zitting van 22 december van vorig jaar een politiereglement heeft gestemd over de invoering van plaatselijk verkeer in de Rubenslijn. Dat reglement werd goedgekeurd door de minister van Mobiliteit en Vervoer op 28 februari jongstleden. Voortaan zal dus in de Rubenslijn alle verkeer behalve plaatselijk verkeer verboden zijn. Het reglement ligt ter inzage van het publiek in het gemeentesecretariaat Huis Wallijn en dit elke werkdag van 9:30 tot 11:30. En dat geldt ook voor nog een politiereglement, ook alweer in de gemeenteraad van 22 december 1999 gestemd. En dat gaat dan over de invoering van zone 30 in de wijk Krakkeveld-Bezenbinderstraat. Dit politiereglement werd goedgekeurd alweer door de minister van Mobiliteit en Vervoer. En voortaan zal dus in de wijk Krakkeveld-Bezenbinderstraat de zone 30 worden ingevoerd. En ook dat reglement kun je gaan inkijken op het gemeentesecretariaat Huis Wallijn, Markstraat 10, elke werkdag van 9:30 tot 11:30. En tot daar deze eerste lading berichten, luisteraars. We gaan het niet al te lang maken. Straks, voor het einde van het programma, krijg je er nog een portie geserveerd. Het werd daarmee 9:55 hier op onze lokale familieradio Saturnus. U bent in het programma Satelliet beland, mocht u eventjes te laat zijn geweest. We hebben al even een aankondiging gedaan van het onderwerp van vandaag. We praten met iemand van de Malderhemse Rijkswacht. Zo dadelijk stellen we hem even aan u voor. En het gaat dan over een drugpreventieproject. Niet zomaar uit de lucht gegrepen, maar ook daadwerkelijk hier toegepast in Malderhem, in de Malderhemse scholen. De lagere scholen voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Dat is deze week afgerond, dat project. En we gaan eens horen wat dat eigenlijk allemaal inhoudt en wat daar de bedoeling kan van zijn. Eerst nog een brokje muziek en nu gaan we wel heel ver terug in de tijd. Ik denk zo toch wel naar de vroege jaren 70. Dit zijn de 3 Degrees. When will I see you again? The 3 Degrees uit de jaren 70. En ik zei het al, luisteraars, we gaan het vandaag hebben over een drugpreventieproject dat hier in Malderhem heeft gelopen. En laten we zeggen, eigenlijk nog een klein beetje loopt, want helemaal afgesloten is het nog niet. Er komt nog een apotheose, maar daarover zo dadelijk meer. En dan moet ik nu even mijn microfoon standaard gaan draaien om mij naar mijn gast van vandaag te wenden. En mijn gast van vandaag, dat is Erik van Dijken. Erik is lid van de Malderhemse Rijkswacht, zeg maar. En daar heeft hij zich dan specifiek ook toegelegd op het drugpreventieproject. En dat luistert naar de naam Donna. En dat doet dan alweer denken en refereert eigenlijk toch ook wel een klein beetje naar het gekende woord Donna. De naam van het radiostation. Het is niet helemaal toevallig, maar het staat uiteraard niet daarvoor. Maar het roept wel direct herkenning op, Erik.
Inderdaad.
Mag door even de microfoon.
Donna,
ja.
Excuseer, de naam Donna is dus gekomen naar aanleiding van een pakket dat bestaat in Amerika. Maar er moest natuurlijk een Nederlandse naam voor gezocht worden. Dat is gevraagd geweest aan de mensen van Radio Donna, die zich vereerd voelden, dus dat de naam Donna op die manier ook in de pers zou komen. En Donna is gewoon dus een drugpreventieopleiding naar Nederland worden. Het gaat hem over drugpreventie en het is een opleiding. Dus het wordt in de scholen gegeven. Het is in principe een lessenpakket. Niet tegenstaande dat, geef ik geen les. Ik geef training. Omdat ik de pedagogische studies niet gevolgd heb om les te geven.
Ja. Dus Donna, nog eens een letterwoord. Drugpreventieopleiding naar nee antwoorden. Neem telkens de eerste letter van die woorden en je hebt Donna. Drugpreventie. Misschien eerst even, Erik, het hebben over die preventie. Dit is dus eigenlijk iets gaan doen, nog vooraleer, ja, laten we zeggen, het ongeheel geschiet, om te voorkomen dat het gebeurt. En zo hebben wij kunnen lezen dat 82% van de ouders vinden dat de school een actief drugbeleid moet voeren. Dat men dus eigenlijk op school daar al moet aan werken, dat het iets is dat niet buiten die schoolmuren mag blijven naar bespreking toe met de jongeren. En zo lazen wij ook in klassen en ook in jullie begeleidersmap dat in het secundair onderwijs 80% van de leerkrachten met druggebruik geconfronteerd is geworden. En in het lager onderwijs dat daar toch ook al 17% van de leerkrachten daar iets van opmerken. Je zou verwachten in het lager onderwijs, daar is men eigenlijk nog helemaal clean. Maar dat blijkt dus echt niet zo te zijn. Of in ieder geval, de aanzetten worden daar al gegeven. En misschien is het ook daarom dat jullie zeggen van kijk, daar moet je eigenlijk ook gaan beginnen. En niet als het misschien al wat te laat is of laat aan het worden is. Klopt dat?
In een zekere zin klopt het, dus het zijn exacte cijfers. Er moet een verschil gemaakt worden, volgens mij, tussen de verschillende scholen waar bij een school alleen basisonderwijs is, zullen die cijfers heel wat lager liggen. Buiten dan in scholen waar middelbaar onderwijs is en lager onderwijs. Wij noemen ze nog de klein, de jongeren van 12 jaar, zijn heel mondig, zien veel. Ik heb eenmaal de ouders vorig jaar naar aanleiding van een infoavond wat schrik aangejaagd door te stellen dat de jongeren meer over drugs wisten dan alle ouders samen. En het is geen leugen. Ze zien veel, ze horen veel. En wij proberen hen op die leeftijd bewust van te maken dat ze, als ze die keuze nemen, dat ze een slechte keuze maken. Mm-hmm. Daar komt het op in feite op neer dat ze dus wel voor keuzes zullen gesteld worden, maar dat ze wel moeten de goede keuze maken.
Mm-hmm. En jullie hebben ervoor gekozen om dat preventieproject te gaan uitwerken in het zesde leerjaar. Scharniermoment, jongeren op de drempel van hun puberteit, op de drempel ook van de grote school dan de middelbare school, waar ze dan uiteraard nog met heel veel meer prikkels gaan geconfronteerd worden, contacten, oudere mensen enzovoort. Juist daarom dat moment?
Op 12 jaar zijn ze vatbaar voor alles wat nu mm-hmm. is. Nieuwigheden op de markt en zo. Het is, Donna staat natuurlijk niet alleen. Het is een preventiepakket tussen andere pakketten. Mm-hmm. De gele kleintjes krijgen reeds Tralies en Wonderland in sommige scholen. Daarop aansluit Donna. En dan naar het secundair toe komt dan Leesleutels. Ook een lessenpakket, ook gebaseerd op drugpreventie. Mm-hmm. We mogen het is in feite de jongeren een permanente begeleiding geven dat we proberen te doen. Mm-hmm. En er was nog een lacune voor die leeftijd. Mm-hmm. Nu zijn dat de grote mannen van het klein schooltje. Volgend jaar zijn dat de kleine mannen van de grote school. Zullen mm-hmm. ze terug in contact komen met druk, mm-hmm. groepsdruk, agressieve mm-hmm. druk, mm-hmm. alle soorten druk.
Mm-hmm. En dat zit dan ook allemaal in dat project dat uitgewerkt wordt, of uitgewerkt is. Misschien nog even algemeen, vooraleer het dan echt even straks ook te gaan toelichten. Het is voor een groot deel gebaseerd eigenlijk op iets dat vanuit Amerika is gekomen, maar ja, zonder dat zomaar te gaan overnemen, want dat lijkt niet echt.
Dat was niet haalbaar in
dat is niet haalbaar waarschijnlijk.
Het is mm-hmm. een lessenpakket van mm-hmm. in Amerika verplichte leerstof. In
verplichte leerstof.
Verplicht. Mm-hmm. Bevat 17 lessen. Naar Belgische maatstaven gewerkt naar 10 lessen. Lessen op een speelse, humoristische manier, meestal gebracht, met rollen spelen en zo. Mm-hmm. Bepaalde zaken zoals ghettos en zo, mm-hmm. bendevorming, die zijn in België nog niet aan de orde, toch niet in die leeftijdscategorie. Dus werd het van het DARE-project overgemaakt mm-hmm. via de gemeente, in de gemeente Meeuwen. Mm-hmm. Vandaar mm-hmm. ook het logo, ja, de Meeuw. Ja, ja. Door mensen van de Rijkswacht van Meeuwen werd dat gewerkt naar een 10-lessenpakket.
Mm-hmm. We praten nu met jou. Jij bent verbonden aan de Rijkswacht, de Maldenhemse Rijkswacht. Maar belangrijk is ook om te vermelden dat het niet alleen de Rijkswacht is, maar het wordt ingebed in een veel ruimer kader. Er zijn meer participanten aan de school uiteraard, want daar heeft je het. Dus de leerkracht, PMS-centra zijn daarbij betrokken. En allicht ook ja, de gemeentelijke overheid die daar ook ergens een inbreng in heeft.
Dus het is in feite een pakket dat gesteund wordt en gedragen wordt door verschillende mm-hmm. zuilen. Er zijn automatisch kosten aan verbonden. Mm-hmm. Neem maar nu al enkel de druk en zo, de kopies nemen, inbinden, de werkboekjes voor de leerlingen, stickers dat ze krijgen. Dus allerlei gadgets en zo, die kunnen door ons niet gedragen worden. Daar is men wel ontoereikend voor. Dus hebben we een zuil, een partner aangesproken, de gemeente vorig jaar. Mm-hmm. De politie werkt mee, logistieke steun, eventueel bijstand bij de lessen. Dan hebben we nog de directies, de leerkrachten, het PMS. Mm-hmm. Omdat vanaf volgend jaar zal PMS of MST ingeschakeld worden om les 6 te geven. Die handelt over stress, mm-hmm. die nogal wat moeilijk ligt bij leerkrachten. En dan hebben we nu nog een nieuwe partner. Sinds dit jaar is ook de Rotary Maldegem erin gestapt. En die zal dan de financiële steun leveren om nog iets meer te kunnen mm-hmm. geven aan de jongeren die de lessen volgen. Mm-hmm. Dus het is in feite een totaalpakket waarbij ook de ouders betrokken worden. Mm-hmm. Zij zijn preventiewerkers in de eerste mm-hmm. lijn.
Jullie hebben dat, want ook nog even zeggen, we praten er nu over vandaag op de radio, maar het is niet zo dat het dit jaar de eerste keer geweest is. Ook vorig jaar was er al een Donna-project hier in Maldegem. Was men hier, stond men open voor het project? Want jullie hebben het dan vanuit de Rijkswacht eigenlijk, dan toch de initiatiefnemers ook moeten aanbrengen hier in Maldegem.
In principe zou het pakket hier al geweest zijn in 1997, onder impuls van de brigadecommandant, naar St. Paulus. Dat is dan weerhouden geweest door het Centraal Bureau voor Drugs in Brussel, omdat het nog niet, in principe nog niet tot in detail geëvalueerd was door mensen van PMS en zo. Ondertussen is dat gebeurd, heb ik dan een spoedcursus kunnen volgen als monitor, Donna-agent. En is het nu de tweede jaargang. Dus we hebben nu ongeveer vorig jaar zijn er 178 leerlingen bereikt. En dit jaar 213. Mm-hmm. Dus zitten we om en bij de 400 jongeren die lessen al gekregen hebben. Mm-hmm. Het ligt in de bedoeling, toch in mijn bedoeling, om die preventie verder uit te werken en terug te gaan naar het secundair, waar die jongeren nu zitten, die die lessen gekregen hebben. En dan een keer een evaluatie te maken en iets dieper in te gaan op de problematiek van de drugs zelf. Met die jongeren weer een vraaggesprek. Ja.
Want dit stellen jullie wel in je begeleidingsmap ook naar evaluatie van dergelijke preventieprojecten. Dat dat altijd natuurlijk een moeilijke zaak is om dat objectief en meetbaar te gaan evalueren. Hè. Want dit is inderdaad iets op lange termijn. Wat is de impact daarvan? Dit is niet echt
het is moeilijk meetbaar.
Kwantitatief zomaar meetbaar nu. Je moet het ook op termijn zien uiteraard.
Op termijn zullen we dat eventueel kunnen inzien, omdat er binnen de Rijkswacht dan zelf nog twee collega's zijn die constant in de drugs werken, onderzoeken, controles. Als ze dat bijvoorbeeld, zeg maar iets, volgend jaar die in het tussenzit van 13, 14 jaar in bezit van drugs, kan ze niet allemaal van bepaalde middelen weerhouden, maar dan vind ik dat ik niet volledig geslaagd ben. En dat is een soort evaluatie dat we kunnen maken. Maar we mogen gewoon de kinderen bewust opvolgen en hen bewust maken van de gevaren die er zijn. Zelfs in Maldegem. Maldegem is ook niet vrij van drugs. Ik hoef maar de kranten open te slaan en we zitten ten andere, we zitten op de grens met Nederland. Dat is soft drugs zitten. Het is een transitzone meer. We zitten ook met dansings en vuigen en het is legio.
Is de tijd ook een beetje aan het voorbijgaan dat ook scholen daar eigenlijk niet konden of wilden over praten naar buitenuit en toch vaak zo'n beetje het aureool van hier bestaat dat niet. Is daar een kentering in waar te nemen?
Wat mij vooral opgevallen is dus vorig jaar bij het voorstellen, samen met de burgemeester, meneer Roo, hebben we dat voorgesteld aan de directies en dan zag je dus de kentering, dus het taboe is opgegeven.
Ja.
Men is er zich bewust van het probleem dat er zou kunnen gesteld worden in de scholen. En dat is een goede zaak zelfs, dat de drugs alle uit de taboesfeer gehaald worden. Dat men zich ervan bewust is dat het kan een probleem worden.
Ook nog even vooraleer dan echt eens in detail te gaan kijken naar wat omhelst heel die cyclus nu. Het is iets anders dat jullie willen brengen dan gewoon echt met het vingertje zeggen tegen onze jongeren, dat mag je niet doen. Hè? Want dit lijkt allemaal niet zoveel uit te halen. Je gaat het dit keer op een andere manier doen. Die jongeren daar ook actief bij betrekken. Het van hen uit laten komen eigenlijk.
Het volledige pakket in feite is naar mijn gevoelen een drempel verlagend. Ik sta ten andere in uniform in de les. Dus ik geef les in uniform. Ze zien een rijkswachter. En dan weten ze vanaf de eerste minuut dat ik in de klas kom, ik ben Erik. Als ze mij zien, na de lessen of tijdens de lessen op straat, maar in het park of op een braderie of zo, dan roepen zij mij gewoon met mijn voornaam. Het werd drempel verlagen.
Dat al. Het valt mij ook op dat jullie eigenlijk het niet alleen hebben of drugs niet enkel gaan verengen tot wat wij dan onder drugs verstaan, maar ook nog dus andere.
Want in feite komen drugs zelf, de tweede les wordt ook door mezelf gegeven, die handelt over drugs, maar ik noem geen drugs. De jongeren noemen zelf de drugs. En ze kennen ze allemaal. Maar ze weten niet wat dat juist is. En dat ga ik ook niet gaan uitleggen wat dat is. Want dan gaan we onmiddellijk zeggen van oké, dat zijn illegaal. Dat zijn volledig verboden. Maar er zijn er die toegelaten zijn, maar die er slecht zijn. En dan gaan we gewoon dieper in op.
En je hebt het dus ook over drugs. Zelf kunnen nee zeggen, maar niet alleen tegen drugs, alcohol, slechte leef, eetgewoonten, gedropen
enzovoort. Tegen allerlei genotsmiddelen. Daar mee kunnen tegen zijn.
Men heeft het ook over, en men noemt het dan risicogedrag. En het trof mij dat gesteld wordt ook in het inleidende bundel, dat risicogedrag van jongeren, dat sterk gerelateerd is ook aan psychische en sociale problemen. Te lage sociale vaardigheden, problemen hebben thuis, op school, zich minder goed voelen. Dit lijkt een voedingsbodem te zijn. En ik merk dat jullie in die lessencyclus daar dan ook op ingaan. Op zaken die op de keper beschouwd, zou je zeggen, niet direct met drugs te maken hebben. En dat is eigenlijk misschien wel het vernieuwende van dit project.
Het is een lessenpakket dat 10 lessen behelst. En er is er eentje die handelt over drugs. De rest, er zitten les over risico's. Er zitten les over drugs, over de invloed van de media bijvoorbeeld. Slechte invloed van de media. Jupiler mannen weten waarom. Ik zou het niet kunnen weten waarom.
Ja.
Daar denken ze dan een keer dieper op in.
Ja,
een man, als je een jubileum bent, daar gaat het over.
Oké, Erik, laten we dat dan misschien even na het nieuws even meer in detail bekijken. welke de stappen eigenlijk zijn die gezet worden in dat project en wat het aandeel daarvan is ook van de jongeren, wat zij daarin echt gaan te doen krijgen. Nog heel even een klein brokje muziek en dan gaan we even over naar de collega's in Brussel voor, jawel, voor het nieuws van 11:30. De zondag in de loop van de voormiddag klaart de hemel overal uit. Na de middag kunnen hier en daar wat wolken komen opzetten, maar het blijft overwegend zonnig bij een maximum temperatuur rond 14 graden. Dirk Wouters met het nieuws van 10:30. Voorlopig blijven medicijnen in grote verpakkingen de hele maand 20% goedkoper dan een vergelijkbare hoeveelheid in kleine dozen of flesjes. De prijsdaling van grotere verpakkingen werd gisteren van kracht, maar in heel wat apotheken was er verwarring ontstaan. Veel apothekers wisten niet welke prijzen precies moesten aanrekenen. Een groot aantal farmaceutische bedrijven heeft een uitzondering gevraagd op de prijsdaling voor grotere verpakkingen. De overheid wil eerst de gevolgen van die uitzonderingen onderzoeken en daarom blijft de lagere prijs in elk geval gelden tot 1 mei. De KBC verkoopt haar aandeel in de Franse bank Crédit Commercial de France. De transactie levert de KBC 29 miljard frank op. Net als twee andere grote aandeelhouders, Swiss Life en het Nederlandse ING, verkoopt de KBC haar aandelen aan een Britse financiële groep. De drie overgebleven Beatles gaan hun memoires uitbrengen. Dat meldt de Britse krant de Sunday Telegraph. De Beatles Anthology van Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr zou in de herfst uitkomen. En in Brugge is een half uur geleden de officiële start gegeven van de 84ste ronde van Vlaanderen. De Deen Bo Larsen mocht niet vertrekken. Bij een gezondheidscontrole voor de start bleek zijn hematocrietgehalte te hoog. De overige 185 renners wachten een wedstrijd van 269 kilometer met 16 hellingen, waaronder klassiekers als de Kluisberg, de Oude Kwaremond en de Muur van Gerardsbergen. De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Dat was het nieuws. En dat was die goede oude Scott McKenzie uit de jaren 60 met San Francisco. En we praten nog altijd, luisteraars, met Erik van Dijken van de Maldegemse Rijkswacht. Hij is vandaag onze studiogast en we hebben het over het Donna-project. Wat heeft eigenlijk niks te maken met de gelijknamige radio. Maar Donna is eigenlijk een letterwoord en dat staat voor drugpreventieopleiding naar neen antwoorden. Het is gericht naar jongeren uit de derde graad van het lager onderwijs, het zesde leerjaar, meer bepaald. En in Maldegem is dat drugpreventieproject bijna achter de rug, nog niet helemaal, maar daarover zo dadelijk nog iets meer. We hebben al wat algemeen het gehad, net voor het nieuws van 10:30 met Erik, over het voorkomen, het gebruik van drugs. We hebben het een beetje opengetrokken naar ja, hoe ga je daarmee om? Wanneer begin je daaraan om jongeren toch te waarschuwen? Eigenlijk, want daar komt het eigenlijk op neer. En gaan een andere kijk, een andere manier van leven eigenlijk ook wel te gaan aanbrengen. Of een goede manier van leven. Nee kunnen zeggen. En dat geeft dan ook veel te maken met je eigen persoon, met hoe je jezelf voelt. Hoe je naar jezelf kijkt. Hoe je met anderen omgaat. Het heeft te maken met, ja, eigenlijk ja, laten we zeggen, ja, eigen gedrag gaan stellen, correct gedrag gaan stellen tegenover al die soms wel negatieve prikkels die op je kunnen afkomen door wie of wat dan ook. Misschien kunnen wij nu wat opentrekken, Erik, en echt eens gaan kijken wat omhelst nu eigenlijk, en ik denk dat dan ook veel duidelijk zal worden, wat omhelst nu die cyclus? Het gaat eigenlijk over 10 lesbeurten, maar je mag dat dan niet zien in de zin van traditionele lesgeven, het is niet echt doseren. Ik heb gemerkt toen ik het even heb doorgenomen dat jongeren daar heel actief in betrokken worden. Het is hoegenaamd niet alleen maar luisteren. Hè. We gaan even je microfoon opnieuw openzetten. Ja.
Het is dus in feite de bedoeling dat wij zaken aanreiken, maar dat de jongere zelf participeert. Ik noem maar, neem nu de eerste les, die gaat over de veiligheid. Wat veiligheidsoefeningen en zo. Ja. Dus eerst wordt er wat theorie gegeven. En dan gaan we een keer kijken, kijk, wat zijn de noodnummers in België? Gondelinien. Stel een klein voorbeeldje, je rijdt naar huis met de fiets. Twee vrachtwagens op elkaar, oké, het is niet erg, want er zat een klein minietje tussen. Daar liggen er daar bepaalde mensen gewond. Wat ga je doen? En dan neemt een van de leerlingen neemt een telefoon en die belt. Ik of mijn collega die vorig jaar meeging, die speelt dan de centrale, de 100.
Ja. Nu, als ik zeg daarnet, het is niet zomaar les, daarmee wil ik niet gezegd hebben dat de gewone lessen op school ook niet vaak zo zijn. Want dat is eigenlijk het ideaal van lesgeven. Hè? Jongeren actief betrekken bij wat er aan het gebeuren bent. Ik denk dat dat ook de beste manier is om het te laten beklijven.
Het zal veel langer blijven hangen. Ja. En daarom is praktisch bij iedere les van Donne is er een rollenspel.
Ja.
Stel nu die les over ruzies of soorten druk.
Misschien kunnen we dat dan straks even bekijken. Nu, de eerste les, dat gaat eigenlijk algemeen, het is ook een kennismaking. Hè?
Het is een kennismaking, voorstellen, oké, ik ben een dien, ik ben zo lang rijkswachter, ik ben dit en dat. Dan krijgen ze een kaartje waar ieder leerling zijn naam opschrijft, zodanig dat ik ook de leerlingen met de voornaam kan aanspreken. In het pakket, in de lessen, zit er een veiligheidstopteam, een veiligheidstipteam, voor de ouders, één voor de leerlingen. Waar rechten en plichten, maar heel miniem. Dus dat je gewoon eventueel je hand opsteekt om een vraag te stellen.
Ja.
Algemene begrippen van beleefdheid. En dan gaan we een keer kijken, oké, 101, wat steekt daarachter? Wie zijn dat? Dan kreeg ik vorig jaar de vraag van, oké, maar als je dan naar Sluis gaat, gaan we winkelen, en je ziet daar een ongeval, wat is dan het noodnummer? Ik stond eerst ook een klein beetje aan de grond genageld, kon het niet uit het hoofd zeggen. Ik heb ze opgezocht en ieder leerling heeft een kaartje gekregen met de noodnummers van de buurlanden. Oké, de vraag is gesteld, ze krijgen het. Wat dat heel belangrijk is in het hele lessenpakket, en dat wens ik zeker te benadrukken, is de donadoos. En als de eerste les wordt er in feite in principe een gewone schoedoos met een sticker op van Donna met een gleuf in. Als ze vragen zijn bij de jongeren die ze vergeten stellen zijn in de klas, niet durven vragen, schrijven ze anoniem op een briefje, stoppen het in de donadoos. Bij de eerstvolgende les wordt de doos geopend, heel in het begin van de les, vragen worden eruit gehaald, voorgelezen en beantwoord, indien mogelijk. Maar als je bij het begin van de les die doos niet opent, zit hij die daar een vraag in gestopt heeft, hij heeft mijn vraag niet beantwoord en die zijn de hele les kwijt.
Nu Erik, je komt in scholen, zowat hier in alle scholen veronderstel ik, waar een zesde leerjaar dan is hier in Maldegem. Je bent eigenlijk geen onderwijzer, geen leerkracht van opleiding. Je maakt nu kennis met al die jonge lui van 11, 12 jaar. Sta je soms toch als ervaren rijkswachtmens, soms eens met je mond vol tanden ook, of perplex van wat jongeren vragen, wat leeft bij jongeren, soms ook problemen waar jongeren mee geconfronteerd worden?
Heel zeker. Er zijn zelfs bepaalde vragen geweest in de donadoos zelf, die ik niet kon beantwoorden. Die zo delicaat en zo in feite aantonen dat er dieperliggende problemen waren, dat ik verplicht was om die door te spelen naar mensen van de PMS of MST, die daar natuurlijk bijzonder in onderlegd zijn. Ik heb het zelf gezegd ook, ik geef geen les. Ik geef een training. Ik heb die studies niet gevolgd. Ik geef les 1, 2 en 10. De rest wordt gegeven momenteel door de leerkracht en zal waarschijnlijk vanaf volgend jaar les 6 zal gegeven worden door iemand van het PMS. Omdat die dan gaat over een moeilijker onderwerp, met name de stress.
Ja. Laat ons misschien even de chronologie, dus je hebt al de kennismakingsronden gehad rond veiligheid, veiligheidsdiensten. Ook een beetje de jongeren van nu, de aankomende generatie, toch een beetje anders gaan instellen tegenover overheidsdiensten, politie en rijkswachtdiensten. Niet meer zozeer als de boeman, de pakkeman, maar eerder als hulpdiensten.
Hulpdienst. We zijn dat in eerste plaats zijn we een hulpdienst die al naar gelang de situatie soms een keer nogal sterker binnen kan komen, wat soms bij sommigen nodig is.
Ja. De tweede sessie, de tweede trainings...
De tweede trainingsmoment, sessie.
Gaat dan wel meer bepaald over de genotmiddelen.
Ja, de genotsmiddelen, alle genotsmiddelen. Dus er wordt eerst bij het begin van de les een klein woordje uitleg gegeven tussen illegaal en legaal. Wat verboden is en wat toegelaten is. Oké, en dan stel ik gewoon de vraag, wie kent de drugs? En dan, als je dan ziet wat ik allemaal op bord kan schrijven, alles staat erop. Dan kijken ze ook naar wie wordt multimiljonair, en dan weten ze al dat acid de milieuterm is voor LSD. Een van 11, 12 jaar weet dat ook. Je weet niet wat dat is, die drug. Oké, dan zeg ik gewoon, kijk, dat is verboden, mag niet. Trekken we een grote streep door. En dan kijken we een keer naar alcohol, de grootste drug in België. Tabak. Slecht gebruik van medicatie. En in mindere mate hokken. Die vier aspecten gaan we dan een keer belichten van oké, wat is minder goed, wat is er goed aan. Er zal wel iets goed aan zijn, anders zou het verboden zijn. Maar dan zie je uiteindelijk toch, als je de rekening maakt, dat er veel meer slecht aan is dan goed. En dat besef krijgen ze dan wel.
Ja, ja. Dan gaat het in een aantal sessies over druk.
Dus omgaan met de soorten druk. Die ze waarschijnlijk volgend jaar in de grote school
in grote mate gaan hebben.
Een zachte druk, een zware druk, agressieve druk. Hoe dat ze er kunnen aan weerstaan. Dat is een lesje dat gegeven wordt ook met een rollenspel. De een maakt een keer ruzie tegen een ander vooraan. Kunnen ze vinden dat plezant.
En dan gaat het eigenlijk meer en meer naar je eigen ingesteldheid, je eigen capaciteiten om met zo'n zaken om te gaan eigenlijk. Hè. Je weerbaarheid, je assertiviteit heeft te maken met je zelfbeeld ook.
En op die manier gaan ze dus over naar het vierde lesje, dus die eigen verwachtingspatroon. Wat verwacht u van uzelf? Hoe zult jij reageren? En iedereen is uniek. Dat is ook ergens een stuk van een les. Iedereen is enig en gaat op zijn eigen manier reageren. Maar we kunnen nu zaken aanrijden om dat te kunnen gebruiken. Zeg niet nee en draai je om. En dan gaat hij de volgende keer terugkomen. Maar zeg nee en zeg ook waarom. Zeg gewoon waarom dat u niet interesseert bepaalde zaken. Dan zal hij waarschijnlijk die ander zeggen, oké, binnen die moet ik niet meer gaan. Dus dat is dus die opbouwen van een eigen verwachtingspatroon. Wat verwacht je in feite van uzelf en van uw vrienden op dat moment? Wat verwacht je dan?
En dat geeft dan ook te maken met assertiviteit.
Assertief. Leren assertief zijn, dus weten waarom dat je nee zegt. En leren hoe nee te zeggen.
En dat wordt ook met rollenspelen.
Dus zou ik gaan zeggen, ga eentje roken? Nee. Nee. Maar verder niks. Dat zal niet helpen. Maar zeg, sorry, nee. Ik begin er niet aan. Ik krijg er longkanker van. Ik krijg er keelkanker van. Mijn adem gaat steken. Mijn vingers gaan geven. Ik moet dat allemaal niet hebben. Want ik heb in een van de antwoorden op de evaluatie, dan op de enquêtes van de ouders, een kleine anekdote, dat ze komen elkaar tegen, twee moeders en twee zoontjes, ze komen elkaar tegen in de supermarkt, dat ene zoontje wil een bepaald product kopen, wat die Adonna niet had. En die Donna had, die zegt, wat begin je aan, en er zit dat en dat en dat in, dan ga ik dat niet meer drinken. Ze zijn hun eigen, en daar komt het ook op neer. De jonger is zelf al een beetje preventiewerker in zijn eigen kring. En dat is ook een achterliggende gedachte. Dus zoals ik gezegd heb, die zesde sessie over stress is heel moeilijk, zowel voor de leerkrachten. Ik zou het wel kunnen geven, maar dan moet ik in iedere school 10 lessen gaan geven. Dat zijn 11 klassen. Dat is niet haalbaar, omdat ik nog ander werk heb ook. Dus die zal waarschijnlijk volgend jaar gegeven worden door iemand van het PMS.
En die stress, dat onderwerp zit er dan in, omdat stresstoestanden je weerbaarheid, je draagvermogen kunnen verminderen.
Dat zal een invloed hebben op je gedrag in school. Zelfs iemand van 11, 12 jaar kan stress hebben. Zeker na de periode nu.
En je welbevinden daardoor zien verminderen. En dan, inderdaad, nu niet alleen voor jongeren, maar dus voor iedereen zo, ga je misschien al eerder of vlugger grijpen naar middelen die eigenlijk niet zo gunstig zijn.
Genotsmiddelen die...
En die het probleem ook niet oplossen.
Dat ze toch al weten dat dat niet goed is, maar is de enige uitweg voor sommigen. Dus oplossen van misverstanden en inschatten van ruzies. Een klein misverstandje kan leiden tot een serieuze ruzie. Probeer het in te schatten, probeer er iets aan te doen, vooraleer het een ruzie wordt.
En zo zit je eigenlijk, Erik, zit je ver van de drugs, hè? Maar je ziet, het geeft er allemaal mee te maken.
is er toch een lichte voeling met. Drugs is natuurlijk een zeer slecht woord ervoor. Dus het zijn in feite genotsmiddelen. Maar we hebben het nog altijd over de legale drugs. Nog altijd over die tabak, alcohol en hoofdzaken. Die illegale drugs komen in feite niet meer. Komt er niet meer aan te pas. Want die zijn volledig taboe gemaakt in de tweede les. Want ze zeggen er altijd over. Over dat alcohol en tabak.
Ook iets wat in die cyclus zit, een hoofdstukje, enfin een onderdeel, een sessie rond de media. Het is inderdaad zo dat jongeren, als je het allemaal eens goed bekijkt, ongelooflijk intens overstelpt worden met prikkels allerhande. En het is misschien voor jonge mensen soms moeilijk om er eigenlijk je weg in te vinden en het bos door de boom nog te zien en positieve zaken te gaan scheiden van zaken die eigenlijk misschien minder aangewezen zijn, enzovoort.
Het voordeel is al, maar als je dat vraagt aan de jongeren die nu 11, 12 jaar zijn, kende de Marlboro mij nog? Iedereen kende hem nog. Lucky Luke, die rookt niet meer, hè. Die heeft een rietje in zijn mond. Die rookt niet meer. Ja, inderdaad, inderdaad. Maar als je zo'n strip leest en je ziet dan alle twee pagina's eentje rollen en eentje roken, ja, dat kan toch niet slecht zijn. Als je ziet wat dat is, schiet sneller dan zijn schaduw, dat moet plezant zijn. Ik moet dat ook kunnen. Dus die invloed van die media, want op allerlei, iedere kwartier, 20 minuten, komt er op tv een blok reclame. Dan zitten ze daar, paf.
Onderstreeks en soms ook niet zo bedoeld, maar het valt mij ook op als je naar oude films kijkt, die je soms de latere uur nog wel eens ziet, zwart-wit films vaak uit de oude doos, maar die dan toch nog gedraaid worden. Daar wordt gerookt en gepaft.
Roken, drinken.
Dat was toen, ja, de risico's waren niet zo gekend.
Het is in iedere, zelfs de hedendaagse films, er is geen enkele film zonder seks, geweld of drugs. Eén van die drie zal zeker aan bod komen. Dus iemand van 11, 12 jaar is er ook ondergeven gaan. Oké, ja, je ziet daar een macho en die rookt. Ja, dat moet toch goed zijn. Ja, nee. Probeer het toch bij stil te staan, want het is slecht. Goed dan ook. Het ziet er leuk uit in groep, maar het is slecht. Weet wat dat doet aan uw lichaam. En daar zijn, ik zal ze niet allemaal, er zijn er nu 213 die de les gevolgd hebben. Ik zal ze niet alle 213 van de tabak of van de alcohol afhouden. Dat is ook, het is niet de oplossing dat je geeft. Het is een hulpmiddel. Meer niet. En dan, ja, beslissen en inschatten van risico's in een voorlaatste sessie. Als je naar huis zit en je laat je licht niet branden van je fiets, dat loopt een risico. Welk risico loopt er dan? Als je dan eventueel dan toch naar een sigaret rijdt, welk risico loopt je? Dat ze daar bij stilstaan. Oké, ik loop toch het risico op long- en keelkanker.
En dan de laatste?
De laatste sessie, dus de tiende, de alternatieven, die wordt terug door mij gegeven. Dan kom ik terug in de klas. En dan gaan we een keer kijken, bij die legale drugs, wat kunnen we nu in de plaats geven? Van de pleistertjes zijn gekend voor de tabak, snoep, snoep verstandig, eet een appel, al dergelijke zaken. Alcohol, drinkt een inhaatje bijvoorbeeld, non-alcoholic, tafelbier, frisdrank. En dan komt het uiteindelijk, wat dat is allemaal naar verlangen natuurlijk. Iedere kind, ik moet opletten wat ik zeg, het zijn geen kinderen, het zijn jongeren. Dan moet ik ook op mijn taalgebruik letten in de klas. Dus ze krijgen allemaal op het einde van de les, krijgen ze dan een getuigschrift van volharding. Hun eerste diploma. Het wordt getekend door de directie, de leerkracht en door mijzelf. Ze hebben al iets tastbaars van Donna. En dan wordt hen natuurlijk de belofte gemaakt, en die wordt stand gehouden ook, dat ze, en dat zal dit jaar ergens in mei zijn, dat weten ze, zal er een Donna 5 zijn.
Voilà.
Die is wel, dat is wel de bedoeling, dat het voor de jongeren is en de ouders. Dus dat in feite dat ze een keer een uur kunnen of drie uit de bol kunnen gaan, want er is alcohol taboe en tabakstaboe. Tijdens de 5. Er wordt niet gerookt en geen alcohol gebruikt.
Voor niemand.
Voor niemand.
En dat het desondanks leuk kan zijn. Hè?
Het moet leuk kunnen zijn zonder. Er is een professionele DJ die draait muziek op vraag van de jongeren. Ik dacht dat vorig jaar mensen zoals Steps en Get Ready zou zijn. Het was puur Metallica, Hardcore, Thunderdome. Meer hebben we niet gehoord. Maar ze hebben 3 uur kunnen uit de bol gaan. Maar er was geen tabak. De medewerkers zijn mensen van politie en Rijkswacht die in Burger de jongeren bedienen, gaan afruimen. Dus alles wordt gedaan voor de jongeren. Is er iemand van mijn collega's die dan toch iets wil roken, dan gaat hij even buiten. Maar binnenin wordt er niet gerookt. En vorig jaar waren er ook een 30, 35 ouders aanwezig, die er constant gebleven zijn. En die mensen vonden het echt de moeite om een keer een zoon en of dochter bezig te zien. Dat moet toch plezant zijn.
Ja.
Het is niet de bedoeling dat we gaan leren uitgaan. Hè. Mm-hmm, het is mm-hmm. een uur of drie. Onder toezicht nog altijd. Met de ouders erbij. Dan kan er nog altijd nagekaart worden over Donna. Dan kunnen we nog zien wat we nog mm-hmm. in de toekomst kunnen doen en zo. Ja. Het is een ultieme beloning waarvoor we nu onze laatste partner, de Rotary, kunnen op de kop tikken hebben. Mm-hmm. Die zich engageert om financieel bij te dragen. En ik moet opletten wat ik zeg, want er zullen waarschijnlijk nog zitten luisteren. Er zal iets gegeven worden naar de jongeren toe, iets blijvends. Een blijvend aandenken.
Dat is nog een verrassing. Dat moet een beetje geheim
blijven. Dat moet geheim blijven. Dat kan ik nog niet. De brieven moeten nog opgesteld worden voor directies en leerkrachten en zo. En de ouders, van waar en wanneer juist. Mm-hmm. Maar ik zal dat nu niet zeggen. Mm-hmm. Ze zouden waarschijnlijk wel op zitten wachten, maar de tijd komt dan. Ja.
Het was nu tweedejaars. Volgend jaar opnieuw?
Ja, zeker weten. Dus dat ik volgend jaar zal proberen naar het middelbaar te gaan, naar het secundair en alweer. Waar die nu zitten, die al vorig jaar de lessen gekregen hebben, om nog een keer. Maar dan meer naar de gevaren en de gevolgen van drugs toe. Even kijken hoe ver dat ze staan. Ja.
We hebben er, dacht ik, al op geweest dat ook de ouders erbij betrokken worden. Ja. Er is een oudercontactavond vooraleer het begint.
Ja.
Met ook dit jaar weer een groter opkomst dan...
Zeker. Omdat ik heb het dit jaar kunnen koppelen aan dus een Donna-uiteenzetting via dia's en slides. Maar ik heb er productinformatie aangekoppeld naar de ouders toe. Oké, want je zegt wel, drugs zijn slecht en zo, maar wat zijn drugs? We kennen dat niet. Oké, en dan kom ik met beelden en zo, met prachtige foto's en dia's, met de producten zelf.
Maar dat doe je niet met de jongeren? Niets?
Absoluut niet, dat wordt niet gedaan. En ik moet zeggen dat dit jaar van de 213 ouderparen, dat er toch een 180 afgekomen zijn op de infoavond. En daaraan zie je ook de interesse van de ouders naar deze problematiek. Waarvoor ik een zeer dankbaar ben natuurlijk.
Je doet dat graag in dat werk, ik merk het, als je erover vertelt.
Ik vind dat echt een prachtig iets als je daar in de klas staat en zo. Je hebt dat contact met die jongeren. Ik geef niet de oplossing, maar ik probeer er iets aan te doen. Met repressie alleen komen we er niet. We moeten de mensen bewust maken dat er zich een probleem voordoet. En dat we er samen iets moeten aan doen.
En dat het niet verdwijnt door je kop in het zand te steken.
Nee, dat kan niet.
Nog als jongeren, nog als ouders. Hè?
Zeker niet.
Of als samenleving tekort.
We zijn een gemeenschap, Maldegem. Er zitten drugs. Oké, wat gaan we eraan doen? We moeten alle middelen gebruiken om het beheersbaar en controleerbaar te houden. Daar gaat het om.
Oké, bedankt Erik voor je komst en voor toch wel de grondige uitleg over het Donna-project. Ik hoop dat ouders en wie weet ook jongeren toch nog iets hebben opgestoken van het verhaal dat je hier hebt gebracht.
Ik hoop het.
Oké, bedankt voor je komst. En ik moet nog twee berichten geven. Ondertussen tikt onze krono weer naar nul en dan moeten we er onvermijdelijk uit. Islam en Christendom, het onmogelijke gesprek. Daarover gaat het op donderdag 6 april om 20 uur in de polyvalente zaal van de Zusters Marie Kolenmarkt 15. In organisatie van Davies Fonds en de Bond van Grote en Jonggezinnen van Maldegem-Aberhem. En dan gaan we nog even naar ons hoge pad. Daar is Ben Krabbe en die Apples in concert op vrijdag 7 april om 20 uur. In voorverkoop betaal je €350 voor een kaart. Aan de deur €400. Dat wil ik nog gezegd hebben, luisteraars. Vooraleer de deuren van dit magazine helemaal dichtgaan. Zo dadelijk krijg je de collega's van de familieradio als Robbie van Helderen er niet is, want die zouden wij normaal gezien gaan verwachten. Is er nog niet, we gaan er op dit moment even uit. Tot een volgende keer, tot volgende week, dan is er weer Satelliet.